주님 임하여 갑시다.
주님 임하여 갑시다. 없는 꿈 있는 꿈속에 주님 임하여 갑시다.
welkom allemaal. Fantastisch dat we met zo'n volle zaal mogen zijn. En het thema van vanavond is geneest God vandaag nog. En ik begrijp best dat hier een heleboel mensen zitten van, kom maar op. Laat me ze horen wat we daar mee kunnen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je hier naartoe bent gekomen zo van, ben benieuwd. Kan ik er iets mee? Wil ik er iets mee? Gaat het pijn doen? We zullen het allemaal zien. God wil ons toch ook over dit thema onderwijzen en leren en vertellen. Bram mag dat vanavond doen in de naam van onze God. En we mogen ook in het begin van deze avond gewoon tot hem komen om hem te vragen of hij met ons wil zijn en ons wil zegenen. Zullen we bidden? Heere God, dank u wel. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Dat we hier samen mogen zijn met zo'n grote groep mensen. Heere, dat we voorrecht. Heere, dat u ons wil raken, aanraken, gebruiken. Op wat voor manier ook. Heere, we zijn u zo dankbaar. Wij zijn zo klein en nietig. En u zo machtig groot. Heere, als wij kijken waar wij onze aandacht aan verdelen, dan zouden we ons heel goed kunnen voorstellen dat u helemaal niet naar ons om zou willen zien. Heer, als we het goed bekijken, dan zijn we toch heel vaak gewoon net zo dwars als het maar even kan. We hebben toch helemaal geen zin in. We hebben geen zin in u en eigenlijk alleen maar in onszelf. En toch blijft u iedere keer maar om naar ons omzien en ons zegen en ons nabij. Dank u, Heere God, dat u dat wil doen. Heere, wilt u ook vanavond met ons meegaan? Wilt u ons een hele goede, gezegende avond geven? Waarin we mogen zingen, muziek maken. En Heere God, dat we mogen genieten van alles wat u ons hebt gegeven. Heer, dat we echt mogen genieten van de vrijheid die we hebben. Om zomaar zo met elkaar samen te komen. Niks in het geheim. Gewoon openbaar. Heer, dank u dat u ons die mogelijkheid hebt gegeven. Wilt u met ons zijn op de manier hoe we hier ook zitten. Wat we ook op ons hart hebben. Wat voor pijn, verdriet, zorgen of juist blijdschap. Heer, wilt u het zegenen. Maar Heer, wilt u ons leegmaken. Zodat we vanavond helemaal vol van uw Heilige Geest mogen zijn en blijven. Wilt u zo met ons meegaan en ons helpen? Heren, dit alles vragen we niet omdat we dient hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen.
Struggles that I face, the choices I have made, can't stop your love for me, can't stop your love, the darkness of the night, the scars I try to walk alone. Oh, where can I go? Where can I go?
Het vorige nummer, Can't Stop Your Love, is eigenlijk wat wij ook doen. Kijk, een vriend, die kun je beschamen. En die kan een keer helemaal klaar met je zijn. Maar hoe vaak hebben we dat toch niet, dat we mensen om ons heen hebben die je soms pijn doen. Of dat je zelf iemand zo pijn doet, dat je zoiets hebt van, ja, het zal wel even, doe maar even. Het zal me allemaal best, het mag wel even gestolen worden. Maar can't stop your love. Wij kunnen niks aan doen om God zijn liefde tegen te houden. God blijft om ons geven. En je kunt ook heel hardnekkig zeggen van, God, ik wil helemaal niks met u van doen te hebben. Maar kan je één ding beloven, dat maakt niet uit hoe oud je wordt. Dat geklop op die deur van je hart, dat blijf je voelen. Dat blijf je horen. En je blijft constant het gevoel hebben dat God bij je wil zijn, ook al weet je het gewoon niet. En dan is het volgende nummer, Kom tot de Vader. Zo mooi dat je, als je verdriet hebt, pijn hebt, ziek bent, elke dag pijn hebt, of het nou in je hoofd of in je lichaam is, je kunt er maar bij één iemand echt bij terecht. Aan de voeten van onze Heer Jezus. En hij zal er gewoon voor je zijn. Kom tot de Vader.
Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je als een mens en telde je verdrag. Omdat hij al je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen op haar totdat jij komt. Niemand je meer al doet.
Nummer. We hebben heel veel gasten in ons midden uit AZC. En ik denk wel dat dit wel een lied is. Dit is een tekst in het Nederlands, helaas voor jullie. I have to translate it. This song, Come to the Father, is a very important song. So it came from nothing, so there is no translation. So I will try to translate it for you, because I think it's that important that you got the words. Before we even were here, God knew you were there. He will see you, not ever what you do. Every time, God is with you. There is nothing that you can do. The love of God will stay here. You will be at the heart of our God. It's important to know.
Man bij de dokter. Het klinkt als het begin van een slechte grap, maar ik moest naar de huisarts. Daar hou ik dus echt totaal niet van. Het hele gedoe, dokters. Dus laatst had ik wat en ik moest bellen. U heeft nog 9 wachtende voor u. Dus nou, dat duurt uren voordat je een keertje in de lijn komt met iemand. En dan mag je op een gesprek zijn. En dan moet je natuurlijk op tijd zijn in de wachtkamer. De wachtkamer vind ik ook al niks. Moet je daar een beetje zitten wachten. En al die zieke en sniffende mensen. Als je al niks had, dan krijg je het daar wel. En het meest gênant vind ik altijd mensen die lopen met van die potjes. Je weet al wat daarin zit. Dus uiteindelijk mocht ik bij de arts komen en ik zei, dokter, ik heb overal zo'n last. Als ik hier druk en als ik hier druk en als ik hier druk. Dus hij keek even goed en hij zei, ja, dat kan best kloppen, want je hebt je vinger gebroken. Ik had gevolleybald met school en de boel was geknapt. Dat krijg je als je als boekenworm gaat sporten. Dus operatie, want als aspirant dominee heb ik natuurlijk wel mijn wijzende vingertje nodig. Dus ik naar de chirurg toe, in het ziekenhuis. En ik zei tegen de chirurg van, beste dokter, ik ben wel een beetje gespannen, want ik ben nog nooit eerder geopereerd. Het is mijn eerste keer. Kijk die mama aan. Ja, ik ben ook gespannen, want het is ook mijn eerste keer. Nou, de verdovingsprik vond ik dan weer niet zo erg. Die kon er best mee door. En ook het infuus was in orde. Dokters en ziekenhuizen, het is niet echt mijn ding. Maar soms ben je maar wat blij met de dokter. Namelijk, als je ziek bent, als je echt wat hebt. Kijk, wat griepjes en een gebroken teen en een paar wratten. Daar is er wel mee te leven, maar soms raakt ziekte je echt. Ziektes die je stempelen. Je krijgt te horen dat je ergens de rest van je leven mee moet dealen. Of dat je nog maar een heel kort te leven hebt zelfs. Ziektes die ingrijpend zijn. De dokter die je opbelt, komt u maar even op gesprek. En dat kan ook bij iemand om je heen. Je familie of je vrienden. Soms komt ziekte heel dichtbij. En vanavond wilde ik samen nadenken over een heel lastig onderwerp. Geneest God eigenlijk nog vandaag? En hoe dan? Maar heel veel mensen die denken daar weer heel verschillend over bij het onderwerp. Ziekte, genezing en Bijbel. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat ziekte er eerst helemaal niet bij hoorde. In de schepping, de wereld die God aan het begin had gemaakt, die was goed. Paradijs. Geen ziekenhuis, geen verpleegkundige, geen pijn. Maar sinds de tijd dat mensen op aarde de dienst uit wilden maken, is het niet meer goed. Sinds de tijd dat mensen zeiden, wij willen zelf de baas zijn, we hebben u niet nodig, God, is er ziekte. Die grove zonde tegen God had grote gevolgen. Pijn bij het baren, zwoegen voor je eten en de dood. Ziekte hoort dus niet in deze wereld. En ziekte is dus ook allerminst Gods schuld. Maar ondanks de zonde van mensen laat God deze wereld niet los. Hij grijpt in. En dat zie je door heel die Bijbel eigenlijk heen. God is bewogen met mensen. En het allerbeste zie je dat bij Jezus. Van hem las je namelijk dat hij vele mensen genas. Als mensen wisten dat hij ergens was, dan gingen ze allemaal naar hem toe. En hij genas ze. Allemaal wonderen. Iemand die niet meer kon lopen, die liep. En iemand die al van kinds af aan niks kon zien, die kreeg weer zicht. En telkens als Jezus iemand geneest, dan staat daar, hij had medelijden. En eigenlijk kan je dat vertalen met, hij had krampen. Hij had last van zijn buik, hij kon het niet aanzien dat mensen ziek waren. Maar hoe zit dat dan met die genezing? Nou, ik wil met jullie inzoomen vanavond op zo'n verhaal waarin je heel duidelijk ziet in welk kader genezing staat. En dat verhaal dat staat in Lucas 5, vers 17 tot en met 26. En dat pak ik er even bij. En daar staat het volgende. Toen hij, Jezus, op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook farizeeërs en wetgeleerden, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij ziekte zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde man op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het dak door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man dat hij deze God lasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen, vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mens een zoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden, vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelofelijks gezien. Een aantal mannen brengen hun vriend bij Jezus, want ja, die man, die kan niets, die heeft iets bijzonders over zich heen. Ze willen niets liever dan dat hun man weer genezen wordt. Dus ze brengen hem bij Jezus. Hij geeft onderwijs in een huis en die hadden toen een plat dak. En als je die tegels een beetje opschuift, dan kan je zo naar beneden kijken. En via touwen laten ze hun vriend zo recht voor de neus van Jezus zakken. Maar wat doet Jezus nou als eerst? Wat zegt Jezus nou als eerst? Niet van, word weer beter, sta maar weer op. Nee, Jezus begint over iets totaal anders. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. Die mannen doen een enorme moeite om die zieken voor hem neer te leggen. En Jezus begint een beetje over andere dingen te praten. Hij ziet hun vertrouwen in hem en zegt, je zonden zijn je vergeven. Vergeving. Blijkbaar is dat veel belangrijker. Dat je zonden weg zijn, dan dat je genezen wordt. Genezing lijkt een beetje op een tweede plek te staan. Want als je verder leest, dan komt genezing er slechts een beetje bij. Die genezing komt pas op het moment dat ze Jezus op de proef stellen. Die fariseeërs die zeggen namelijk van, hoe kan jij dat nou zeggen? Alleen God mag mensen vergeven. Ofwel, zo, dat is makkelijk om te zeggen, dat zonden vergeven zijn. Laat maar zien dat je wat kan. En dan rolt Jezus als het ware met zijn spierballen. Dan toont hij hun zijn macht. Ik zal u laten zien dat de mens een zoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. En hij zei tegen de verlamde, sta op en pak uw bed. Ik zal jou eens laten zien wat ik kan. Net zoals ik de binnenkant kan genezen, net zoals dat ik zonde kan vergeven, zo kan ik ook de buitenkant genezen. En hier zie je waar genezing om draait. Het toont iets van Gods macht. Het toont iets van Gods aanwezigheid. Het laat iets zien van paradijs. Van het koninkrijk van God. Van het leven straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is Jezus die zijn spierballen toont. Die toont, ik heb alle macht. Genezing staat dus in het teken van iets veel groters. Tonen dat God er is en omziet naar mensen. Dat Hij de levende God is. En een God van heel dichtbij. Daarom zie je denk ik ook zoveel genezingen in zendingsgebieden. Juist daar is God bezig te laten zien dat Hij Heer is. Ik zal u laten zien dat de mens een zoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Genezing, het opent de ogen van mensen. Voor Jezus draait het in deze wereld om heel andere dingen. Het gaat hem om vergeving. Daarom begint hij daar als eerste over. Uw zonden zijn u vergeven. Blijkbaar is dat voor Jezus veel, veel belangrijker. Dat er niks, geen enkele zonde meer tussen jou en God instaat. Dat het goed zit tussen jou en God. Kennelijk is dat de ziekte waar wij als eerst van genezen moeten worden. Dat wij soms zo ver weg bij God vandaan zijn. We moeten dus niet doen alsof genezing alles is. En bij ons gaat veel om het zo gezond mogelijk leven. Biovlees en speciale diëten en E-nummers die niet meer mogen. En sporten en bodychecks. Op zich heel goed. Maar als gezondheid een obsessie wordt, dan is het ongezond. C.S. Lewis die schrijft in zijn boek Hemelse Zaken: gezondheid is een zegen, maar zodra je gezondheid tot een van je voornaamste doelen wordt, word je een fanaat. En ga je je verbeelden dat er dingen niet in orde zijn. Veel kans op gezondheid, zo zegt Lewis, maak je pas als je naar andere dingen verlangt. Naar werk en goed voedsel, naar sport, plezier en buitenlucht. Genezing staat dus niet op nummer 1 bij God. En moet dat denk ik ook niet bij ons staan. Geneest God vandaag nog? Ja, zeker. God is een God die geneest en die ingrijpt. We lazen het net in het verhaal. Maar ik geloof niet zo in al die wonderdokters. Geloof is namelijk geen ziektepolis, geen zorgverzekering die je af kan sluiten. En zo wordt er soms wel eens over gedaan. God wil dat iedereen geneest. En Jan Zijlstra zegt dat bijvoorbeeld, of Martin Kornstra. En ook heel veel andere dominees leggen de nadruk op dat als je goed, echt gelooft in God en bidt, dan is alles mogelijk. Het geloof is dan een ziektepolis. Gegarandeerd beterschap. Zelf ga ik vaak naar opwekking. Dat is elk jaar met de Pinksteren. Grote conferentie. Een soort pinkpop, maar dan voor christenen, zeg maar. En er was een genezingsdienst. En nou, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus ik dacht, nou, dan gaan we een keertje kijken. En daar was een man en die gaf wat uitleg. En die vertelde van, ja, God wil dat iedereen genezen wordt. En als hij er zelf genoeg in geloofde, dan gebeurde dat ook echt. Nou, schitterend natuurlijk. En wat hij kan, wat hij kon doen, dat was je benen weer even lang maken. Want, zo bleek uit een of ander onderzoek, 60% van alle pijnklachten komen eruit voort dat je benen niet even lang zijn. Nou, ik heb sowieso al korte benen. Maar wat deed die man dus? Die riep mensen naar voren. Muziekje erbij. Ze moesten gaan zitten op een stoel. 6 keer in de naam van Jezus. En een beetje gaan sjorren en trekken aan die benen. En dat was het dan. En later kwamen we weer terug bij onze tent op het terrein. En ik had er even rustig over nagedacht. En ik vroeg aan Nienke of ze even wilde gaan zitten op een stoel. En haar benen ook zo vooruit wilde doen. En wat bleek, ik kon het ook. Het was namelijk een trucje. Geloven is geen ziektepolis. Laat dat nooit iemand je aanpraten. Er staat nergens in de Bijbel dat God wil dat nu al hier alle mensen worden genezen. Dat komt straks. Dat is een belofte die nog uitstaat. En dat zal gaan gebeuren als Jezus terugkomt en alle dingen nieuw gaat maken. En soms zien we daar al iets van. Als mensen nu al worden genezen, dan wijst dat heen naar dat mooie dat nog gaat komen. Zonnestralen die al doorbreken. Maar we zien ook zo vaak het andere. Bij ons in de gemeente, een vrouw, 45 jaar, 3 kinderen, enorm lang ziekbed. Gebedsgroepen, voorbeden, noem maar op. God heeft haar thuis gehaald. Gods weg is soms anders. Anders dan hoe wij dat graag zouden willen zien. Maar hij heeft al nu al wel voor ons een belofte gegeven. Voor ons nu. Want ik troost je. Wat er ook gebeurt, ik ben erbij. Dat is mijn naam. Yahweh, je valt niet uit mijn hand. Al jouw tranen, ik tel ze. Ik schrijf ze op in mijn grote boek. Als God je niet geneest, dan blijft zijn troost en zijn aanwezigheid staan. Hij belooft je zelfs hoogst persoonlijk alle tranen van de ogen te wissen. God kent dus je verdriet. Lisanne, een vrouw van rond de 30, lag in het ziekenhuis. En de doktoren stonden machteloos. Er was niks meer voor haar te doen. Ze heeft heel lang daar gelegen en vooral in het laatst vond ze het heel moeilijk om te blijven geloven, zo zei ze. Ze vertelde op een avond: weet je, ik heb de laatste tijd zo'n moeite om Jezus vast te houden. Ik ben zo verschrikkelijk moe. Dat heb ik ook de dominee verteld. En weet je wat de dominee zei? Je hoeft Jezus ook niet vast te houden. Hij houdt jou vast. Troost, dat is wat God altijd wil geven. Daarnaast denk ik dat wij ook moeten leren genezing te zien. Het heeft niet altijd te maken met grote diensten in Martini Plaza of op opwekking. Maar het gaat juist in het klein. De ouderling of predikant die bij je langskomt en die je zegent en voor je bidt. Zij hebben volgens het Nieuwe Testament de gave van genezing. En ook de gemeente die om je heen staat, de kerk die je wilt steunen. En we moeten ook zien dat God geneest door de handen van doktoren en verpleegkundigen en medisch personeel. Dus gewoon in de ziekenhuizen. Dat zijn mensen die door God aan ons gegeven zijn. Misschien dat ze dat zelf niet weten, maar de talenten komen bij hen vandaan. Ook in de Bijbel lees je dat God ervoor zorgt dat mensen op gewone wijze worden genezen. Dat is ook het werk van God. Die mensen het verstand en het intellect geeft. En de handen zegent van de chirurgen. En het herstel versnelt. Wonderen, ze zijn dus ook niet noodzakelijk. Nou, het verhaal uit Lucas wat we net gelezen hebben blijkt duidelijk. Het draait God niet om genezing. Het draait God om je hart. Hij wil dat je met hem leeft. En dat je bij hem hoort. En dat je zonden vergeven zijn. Dat je weer een heel mens bent. Dat hij voor je mag zorgen. En dat hij je mag troosten. Wat er ook gebeurt. Hij belooft je innerlijke genezing. Tel dat dan niet? Ik wil samen naar een filmpje kijken.
Ik ben Priscilla, ik ben 18. Vanaf mijn 12e ben ik heel erg depressief geweest. Had nergens zin in, heel erg lusteloos, heel erg depressief. Hoe ouder ik werd, hoe erger het werd eigenlijk, want ik praatte er niet over. Ik had al een aantal keer aan zelfmoord gedacht. En toen ik 14 was, werd dat steeds reëler voor me. Omdat ik op een gegeven moment echt dacht van ja, dat wil ik gewoon echt. En op mijn 15e heb ik dat dan ook geprobeerd. Ik heb gesprekken gehad bij de psychiater en na een half jaar, denk ik, ging het hartstikke goed voor een idee. Weet je, probeer het weer zelf en het komt wel goed. En misschien groei ik er wel overheen of zo. Maar dat gebeurde niet. Ik leerde allemaal nieuwe mensen kennen en ging mee naar de kroeg en begon heel veel te drinken. Via die groep kwam ik in aanraking met een groep die drugs gebruikte. Ik zei, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel eens. En een beetje regelen, een beetje met mensen praten. En dat kon geregeld worden. Daarna naar de kroeg, veel te veel gedronken. En daarna zijn we ergens naartoe gegaan met een tentje. En een tentje daarop gezet. En zijn we daar een weekend lang speed gaan gebruiken. Ik had echt drie soorten drugs door elkaar genomen. En ik was al hartstikke lang wakker. Nou ja, dat is natuurlijk niet de meest ultieme combinatie. Op een gegeven moment ervaar ik gewoon echt dat de Heer tegen me zei van, kijk nou eens rond, weet je waar je bent? God heeft me toen echt gezegd dat ik een keuze had. Hij zegt, je mag hier blijven. Want je bent een mens en je hebt een vrije keuze. Je mag hier blijven, maar dan is dit wel je leven. Maar je kan ook nu teruggaan en je kan nu je ouders opbellen. Die strijd heeft zeker 2,5 uur geduurd. Dat ik gewoon, ja, echt tegen de Heer zei, ja Heer, ik kan toch niet nu mijn ouders op gaan bellen. Dan moet ik gaan zeggen dat ik drugs heb gebruikt, dat ik in een bad trip zit, dat ik er niet uitkom. Ik zie mezelf al gaan. Moet ik vragen of ze me komen halen? Ja, dan wordt helemaal niks. Toen heb ik uiteindelijk na 2 uur toch mijn telefoon gevraagd. En mijn ouders opgebeld. Ik ben een maand lang thuis geweest met huisarrest. Omdat ik eigenlijk helemaal niks meer mocht van mijn ouders. Ik mocht nog net naar de schuur lopen. En die vrienden die bleven toch via Facebook en via de mail, MSN. En ja, die bleven toch wel contact zoeken. En ik had zoiets van, ja, zo, ik wil eigenlijk best wel weer eens een keertje naar de kroeg. Best lang geleden. En uiteindelijk na een maand toch teruggegaan naar die vrienden. En doorgegaan met drugs gebruiken en drank gebruiken en naar de kroeg gaan. In de zomervakantie, aan het einde van de zomervakantie, toen ben ik op vakantie gegaan met mijn ouders naar Roemenië. En toen ik daar was, herinnerde de Heer me eigenlijk voor de zoveelste keer aan wat Hij voor me gedaan had. En ik begon met bidden en ik voelde me zo intens gelukkig dat ik gewoon weer met God kon leven. En dat ondanks alles wat ik gedaan had, ja, dat het niks veranderde aan wat Jezus voor mij gedaan heeft. Dat het gewoon precies hetzelfde bleef. En dat God eigenlijk alles wat ik gedaan heb, dat hij daar niet meer naar kijkt. En dat het gewoon klaar is. Daarna alle ellende ben ik eindelijk zover dat ik 1 keer in de week vrijwilligerswerk doe. Ik probeer het zover op te bouwen dat ik straks kan gaan werken leren. Dan ga ik de ouderenzorg in. En ik heb er echt enorm veel zin in. Nou, wat ik aan iedereen zou willen meegeven die in hetzelfde situatie zit of een soortgelijke situatie, dat is dat God van je houdt en dat Hij je nooit vergeet. Dat Hij weet waar je doorheen gaat en dat het niets verandert aan de liefde die Hij voor jou heeft. Dat het niets verandert aan het offer wat Jezus gebracht heeft.
God kijkt niet meer naar wat ik heb gedaan. Innerlijke genezing. Wij zijn ziek. Misschien van buiten, maar in elk geval van binnen. En daar wil Jezus allereerst wat aan doen. Aan je hart. Net als een echte dokter pakt hij eerst aan wat het ergste mis is. De binnenkant. Hij weet hoe jij er van binnen uitziet. Met alle zonden en met al wat er mis is gegaan in je leven. Hij stelt jou naar mijn diagnose. Je hebt genezing nodig. Innerlijke genezing. Genezing van wat we zo vaak gericht zijn op onszelf en op ons eigen belang. Genezing dat we liever zelf de baas zijn en de touwtjes in handen hebben. Genezing van onze hoogmoed en dat we dingen belangrijk vinden die eigenlijk onze aandacht niet waard zijn. Genezing van het leven zonder God. Hoe? Allereerst door je zonden zijn je vergeven. Geloof nou in mij. Je mag bij God komen, want voor al je zonden is al betaald. Leef nou met mij. En dan wil ik jou veranderen. Genezen door mijn Heilige Geest. Mijn Heilige Geest in jouw hart wilt komen. En je steeds meer en meer doet lijken op wie ik ben. Zo maakt Jezus je hart weer heel. Weer goed. En word je weer een mens zoals God dat heeft bedoeld. Gezond en gericht op God het echte geluk. Ik wil jullie dat nou eens even in de praktijk laten zien. En daarvoor ga ik mijn witte jas aantrekken. Ik vind dat ik na 6 jaar studeren ook best een witte jas aan mag doen. Ik had net zo goed basisarts kunnen zijn nu ongeveer. Ik ga deze even hier neerleggen. En ik wil jullie dat dus even laten zien. Ik ben wel benieuwd of het het gaat worden. Deze leggen we hier neer. Kijk. Zo. Een proefje. Kijk. Dit. Ik moet eerst even mijn handschoenen maar aandoen. Want dan schijnt het niet goed te gaan. Ik ben niet zo'n scheikundige, dus ik heb daar niet zo'n verstand van. Ik heb ook een andere studie gedaan later ook natuurlijk. Ja. Zo, maar als ik dit niet zonder handschoenen ga doen, dan schijnt het niet zo goed te gaan. Dan heb ik echt een dokter nodig straks. Kijk, dit waren wij. Toen God ons bij de schepping net gemaakt had. Helemaal schoon. Helemaal goed. Helemaal gezond. Helder. Maar de duivel is giftig. Een of andere vieze kleur. En hij is weg van God. Vol zonde. En wat hebben wij gedaan? Wij hebben die duivel in onze wereld gelaten. We hebben van zijn gif gedronken. En daardoor zijn wij zelf ook giftig geworden. Weg van God, vol met zonde, ziek. Maar gelukkig is daar Jezus. Want Hij wil ons injecteren met zijn Heilige Geest. Zijn Heilige Geest die ons weer doet lijken op wie Hij is. En dat zit in deze spuit. En als ik dat bij ons doe, dan zie je daar al van het effect. Wij worden weer schoon. En heel. En weer gezond. Jezus zegt, je bent genezen. Je mag je weer richten op mij en op wie ik ben. Dat is wat God doet. Hij wil ons innerlijk gezond maken. Laatste ontmoette ik een man. En die zat al heel lang in een rolstoel. Tijdens de verbouwing van zijn huis was hij gevallen. En vanaf de onderrug was hij verlamd geraakt. En wij als theologen waren met hem in gesprek over hoe de kerk meer open kan zijn voor mensen met een handicap. En we hadden het ook over hoe hij dat ervoer om, ja, om in een rolstoel te zitten. En wij vroegen hem, wilt u niet eigenlijk weer genezen worden? Direct antwoordde hij, nee. Niet nodig. God is bij mij. Zijn genade is mij genoeg. Zijn hart was genezen. Zijn lichaam nog niet. Dat komt nog, zei hij. Straks. Nieuwe hemel. Nieuwe aarde. Dan zal alles goed zijn. Daarbij horen. Laat aan deze God vandaag nog je hart genezen. Geneest God vandaag nog? Jazeker. Altijd van binnen. Soms van buiten. Zullen we samen bidden? Grote God, Vader in de hemel. U noemt zichzelf de grote heelmeester. De grote dokter. En daarom komen wij ook tot u. U weet van de mensen om ons heen of van onszelf ziek, lichamelijk of geestelijk ziek. U weet hoeveel lijden en hoeveel pijn en hoeveel ellende er in deze wereld kan zijn. Wij bidden u, genees ons, maak ons beter, genees mensen om ons heen, genees onszelf, Ziekte kan zo enorm zwaar zijn om te dragen. Maak ons beter. En tegelijkertijd bidden we u ook om genezing van onszelf van binnen. Want we weten dat u niet altijd geneest. En hoe moeilijk dat ook soms is. En voor hoeveel vragen ons dat ook soms stelt. Leer ons te zeggen, uw genade is mij genoeg. Van binnen. Genees ons hart. Dat we zo vaak weg zijn van u. Dat we zo vol zitten met zonde. Dat we het zo vaak zelf willen doen. Wilt u ons injecteren met de Heilige Geest? Ons steeds meer doet lijken op uw Zoon. Dat wij mensen worden die weer genieten en die weer troost van u vinden. Die merken dat u elke dag erbij bent, zelfs als we ziek zijn. Want God, als u niet geneest, dan blijft u altijd bij ons. U troost ons. En leer ons ook om als gemeente elkaar te troosten. En voor mensen om ons heen te zorgen. Zegen de doktoren. Zegen de verpleegkundigen. Zegen alle mensen die bezig zijn met zieken. Want wij drukken zieken vaak zo snel weg. Wij leven in een wereld waarin iedereen gezond moet zijn. En het goed moet gaan. Leer ons hart te hebben voor mensen om ons heen. Die soms zo enorm kunnen lijden. Wees zo een God van heel dichtbij. En we weten dat u dat bent. En we zien uit naar de grote dag. Dat uw koninkrijk komt. Dat u zelf alle tranen van de ogen zal wissen. Dan zal er geen ziekte meer zijn. Geen dood. En geen verdriet. Kom, Heere Jezus, kom. Amen. Laten we samen gaan zingen.
Als het echt niet meer gaat, dan ben ik er. ervaren. Als je terug kan kijken en dat je het ontzettend moeilijk hebt gehad. En dat je denkt, ja, maar God was er wel bij. En ik hoop nog zelfs dat je dat tijdens die moment ook ervaart. Want ik ben niet alleen en ik hoef dit niet alleen te dragen. En ook dat er mensen om je heen zijn die jou zien zoals jij bent en dat jij hulp nodig hebt. En ook als je straks aan het einde van de dienst met zo'n vraag zit. Van ja, waar is nou de ander? Of hoe zit dat nou met genezing? Dan hoop ik ook dat je bij een van ons hier naar voren komt. En dat je er niet alleen mee naar huis gaat. Dat je vraagt om gebed of om een gesprek. Want daar zijn we ook voor. En niet alleen om samen te zingen, maar ook om echt voor elkaar te zijn. En ik hoop ook dat je dat bij je vrienden weer kwijt kunt.
Thank you.
Mededelingen. Het zijn er niet zoveel. Collecte mag nu beginnen. Daar zal als goed is zo iemand naar voren komen die dat even wil uitleggen wat dit voor is. Misschien kan die alvast komen. We willen deze collecte in ieder geval van harte bij jullie aanbevelen. Wie zouden dat uitleggen? Oh, hier. Geef ik gewoon mijn microfoon af, dan kunnen jullie het doorgeven.
Nou, goedenavond allemaal. Wij zijn namens een groep jongeren van de Canada Kerk in Stadskanaal. En wij gaan in mei een week naar Roemenië toe. En dit zijn wij. En we hebben hier natuurlijk ook geld voor nodig om heen te gaan. Dat is niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kinderen daar. En het volgende plaatje.
Nou, waar gaan wij precies naartoe? We gaan naar Tarnaveni in Roemenië. Daar zit een gemeentelid van ons. Die heeft daar een school voor Roma-kinderen, voor Zigeunerkinderen. En daar gaan wij dus heen. De volgende. Wat gaan wij nou precies doen met die kinderen? We gaan op schoolreisje met ze. We gaan allerlei knutselactiviteiten doen. Met de jongens gaan we wat doen, met de meisjes gaan we van allerlei dingen doen. En we gaan nog een Engelse les bijwonen, die zij ook voorbereiden en die wij gaan voorbereiden.
Ja, nou dat gaan we dus ongeveer doen. En waarschijnlijk gaan er nog veel meer dingen gebeuren die week. En dat kun je gewoon niet plannen en dat moet gewoon op ons af laten komen. Ja, maar ja, mooi dat we heen gaan, maar wat is nou ons doel? Het belangrijkste is gewoon een toffe week voor de kinderen daar. Die kinderen daar die komen echt uit de armste straten, die wonen in krotten, die hebben bijna niet te eten en die hebben gewoon vergeleken met ons eigenlijk een shitleven. En als ik het zo mag zeggen. Maar weet je, zo'n week, dan kunnen wij gewoon een lach op hun gezicht toveren, dat ze er echt weer van kunnen genieten. En dat ze weten dat er mensen zijn die om hun denken en die hun willen steunen. En dat ze er niet alleen voor staan. En natuurlijk, het is ook een beetje voor onszelf. Wij zitten hier eigenlijk altijd in het veilige Nederland. Lekker warm en thuis op de bank. En ik krijg elke avond warm te eten. Ik hoop jullie ook. En ja, die hebben dat niet. En ik denk dat het gewoon best goed is om eens een keer te beseffen van ja, dat het ook anders is in de wereld. En volgens mij was dit het, hè? Oh ja, dat er nou gecollecteerd wordt. Al het geld wat wij overhouden, wat we ophalen door middel van verschillende acties en collectes, waar we trouwens heel dankbaar voor zijn, geven wij aan die school daar. Want ze hebben ongeveer 100 euro per maand nodig om de kinderen daar van brood te voorzien. Dus dat is 100 euro per maand en nou, dat is wel een lekker bedragje natuurlijk. En we hopen dat ze zo ook nog, nou, na die reis gewoon nog een paar maanden nou ja, van brood voorzien worden. En buiten de financiële kosten hebben we ook zeker jullie gebed nodig. En die kinderen en de ouders daar ook. Dus dat willen we ook voor jullie vragen. Dank u wel.
Hartelijk bedankt. En vanaf deze kant willen jullie ook God zegen toewensen, ook in de reis. En we zullen voor jullie bidden. Ik heb nog een paar mededelingen. De volgende B2B is 12 april. En dan zal het thema zijn muziek. Dus ik hou het even zo algemeen mogelijk, want het gaat gewoon over muziek. Dus wacht maar af. Deze zal dan zijn door Wim Kees van Sloten. En natuurlijk, het is misschien niet nodig, maar ik ga het toch doen, wil ik jullie van allen hartelijk uitnodigen om na deze dienst nog samen een kop koffie te drinken in de bun. Daar zijn jullie van harte welkom. En laat vooral jullie mening, tip, wat dan ook, of op de website, of via het formulier dat we hier hebben gekregen. Laat het vooral weten, want we doen er echt wat mee. Dankjewel. Het volgende nummer dat we samen met jullie willen gaan zingen is Heb U Nodig. En eigenlijk is dat wel slaat gewoon heel erg goed bij dit thema. Maar dat is gewoon heel makkelijk om theoretisch te denken van, ja, God geneest. Ja? Voel je dat ook zo? Je mag gewoon elke avond naar God gaan en zeggen van, God, ik heb u nodig, want ik kan het niet alleen. God wil zelfs zo ver gaan dat hij je niet alleen helpt, maar dat hij het doet. Dat wij alleen maar hoeven volgen. Je mag rustig op die manier bidden van, Heere God, wilt u mij uw weg wijzen vandaag en wilt u me helpen om achterin te gaan zitten, zodat dat u mijn stuur in het handen heeft. Ik heb u nodig.
Zelf aan. Kijk. Nou, ik was nog niet helemaal klaar, want wij zeiden net tegen elkaar: Jezus is degene op wie ik hoop, op wie we mogen hopen dat Hij straks alles goed zal maken. En ik ben nog helemaal niet eens klaar met het proefje, want ik heb nog één laatste grote truc. Dat is Jezus' laatste grote truc. En dat is dat Hij op een dag ook de duivel zal overwinnen. Zo sterk is Jezus. Zelfs de duivel wordt overwonnen. Nou, bij het uitgaan straks krijgen jullie allemaal van mij voorgeschreven één tabletje. Die zal je worden uitgedeeld. En ik wil je vragen, als je op dat tabletje straks koud na te denken, of God ook jouw hart mag genezen. Of je ook Hem wilt vragen je dat te laten vervullen met zijn geest. We willen samen gaan staan om ook zijn zegen te gaan ontvangen. Want in zijn naam mag ik ook op u en jou zijn zegen leggen. Want de Heer, Hij is voor je om je de goede weg te wijzen. Hij is naast je om je te ondersteunen. Onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. Hij is in je om je te troosten als je verdriet hebt. Hij is achter je om je te beschermen tegen de listen van de boze. Maar Hij is ook boven je om je te zegenen. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.
Is dat ik echt op het hart wil drukken. We blijven hier gewoon even staan. En ik kan me best voorstellen dat het thema is die best moeilijk is te vertieren voor sommige mensen. Kom gewoon naar voren en spreek. En wij willen luisteren. We willen met je bidden als het nodig is. Wat dan ook. Ga niet naar huis met een vraag. Nog één praktisch ding. Om iedereen te voorzien van toilet. Is het eigenlijk even belangrijk dat we op een goede manier de kerk uitgaan. Want daar is maar een kleine uitgang en daar komt alles samen. Dus willen we eigenlijk vragen. Moet ik heel goed opletten of ik goed heb geluisterd. Volgens mij heb ik niet goed geluisterd. Als deze groep tot daar in het midden, ook achter, daar de voordeur uit wil gaan. Want daar staan namelijk twee mensen met tabletten uit te delen. En als deze groep met dit vak hier de achterdeur naar buiten wil. En ik kan me voorstellen dat natuurlijk je jas bij de regenboog hangt. Geen punt, loop dan even om, want anders kun je zo met de zijkant de winnaar binnen. Wel thuis en hartelijk bedankt.
Hij is hier en zij is.